strategie die goed uitpakt. Dat komt ook omdat de snelheid in de auto zit. Dat is het gewoon.
En mede ook omdat Verstappen een mega outlap reed.
En ze hadden even goed een hele hoge topsnelheid op het rechtstuk. Ja, dat is goed nieuws voor de rest van het seizoen.
Het is het verschil tussen de top en de absolute top. Sergio Perez is top, maar hij is niet Max Verstappen, Lewis Hamilton top.
Ook omdat die Ferrari de banden sneller oprookte dan de gemiddelde pizza oven. Ik denk dat het gewoon bij Mercedes momenteel stroef gaat.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes.
Oh, this feels good. This feels really good.
Leuk dat je weer luistert naar De Boord Radio. Dit is alweer aflevering 9 van het vierde seizoen. Wat is het ongekend en wat gaat het hartstikke snel. Mijn naam is Bas Scharwachter en tegenover mij in de Nu.nl studio zitten Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Die absoluut genoten hebben van de race van Frankrijk op Paul Ricard. En Joost, jij zei van tevoren, ja, dit wordt natuurlijk weer verschrikkelijk saai. Trouwens, Moeke, jij zei het ook.
Nee, ik zei dat helemaal niet.
Jawel.
Nee, helemaal niet. Zeg maar wat ik vanmiddag tegen
jij zei. Vrijdag walk in the park. Voor Red Bull.
Toen.
Maar je zei ook dat je Paul Ricard een saai circuit vond.
Ja, ik vond het een saai circuit, maar een uur voor de race zei ik tegen jou, Joost, ik heb een gevoel dat wij gewoon de beste Franse Grand Prix ooit gaan zien.
Ja. Dat meen je niet.
Ik zei het letterlijk.
Ja. Maar ook met Magnicourt erbij en zo, in totaal.
Ik zou wel even denken, want het gaat meteen weer door je hoofd. Hè. Ooit een geweldige regenrace in 99.
Volgens mij is het racen zelfs uitgevonden in Frankrijk. Dus ja. moet je wel echt heel ver terug.
Het is eigenlijk bizar dat we heel lang zo geen Grand Prix van Frankrijk meer hebben gehad.
Ja, dat
geldt terzijde. Maar ik had opeens gewoon gevoel.
En is het ook uitgekomen?
Ja, dit was weergaloos. Dit was precies waarvoor je Formule 1 kijkt. Waarom we allemaal volgens mij zo van deze sport houden.
Ja.
Dit was van begin tot eind te genieten. Heerlijk.
Nou, terwijl eigenlijk, we hebben met z'n drieën zitten kijken. Ook voor het eerst dit seizoen. Dus we zitten er helemaal in. Moeke, jij zei wel na rondje 20 van wat er optocht. Wat saai.
Ja, begin tot eind is dan inderdaad niet helemaal... Ik word altijd meteen om mijn oren gekegeld, hè, als ik wat zeg door jou inderdaad.
Ja, maar jij zegt ook heel veel extreme dingen altijd.
Ja, dus, nee, dat is waar. Ja. Maar het was inderdaad... Ik begon een beetje te vrezen na die openingsfase.
Ja.
Hamilton pakt de leiding, rijdt toch weer weg. Verstappen kan volgen, maar meer ook niet. Dus, toen ging het los natuurlijk.
Het was eigenlijk, die openingsfase was als een soort van boksring met de twee boksers in de ring. Maar ze liepen altijd zeg maar rondjes om elkaar heen zonder een stoot uit te delen. En het was gewoon wachten tot wie er als eerste zou knipperen. En dat was Mercedes.
Ja, precies. Laten we eerst even gewoon beginnen. We moeten weer het grapje maken natuurlijk dat we over de kwalificatie moeten hebben. Willen jullie daar nog iets over zeggen?
Nou.
Zat in het draaiboek namelijk niks over. Joost heeft het draaiboek gemaakt deze keer.
Zeg jij?
Ik wilde wel over zeggen dat het natuurlijk al een stevig schot voor de boeg was van Verstappen. Dat hij op deze baan, dat kunnen we hier vaak genoeg benadrukken, echt een Mercedes-baan. De afgelopen twee edities in ieder geval. Dat Verstappen daar de snelste tijd reed in de kwalificatie. En het, ook echt, het kwam er ook echt uit, hè, de auto. Hè. Dus, en hij kon ook steeds versnellen. Dus ik was daarvan onder de indruk. En, bedoel, dat was op de rode banden. Nou, we wisten eigenlijk al, die gaan we in de race niet zien. Dat is ook gebleken. Dat is nog geen garantie dat het in de race natuurlijk ook lukt.
Ja, want je zag in Q2 dat Mercedes inderdaad wel sneller was.
Op de mediumband. En dat was volgens mij in de race ook zo. Dat beaamde Verstappen ook achteraf na de race. Dat de Red Bull daar op die band, op dat moment ook, hè, dus onder die omstandigheden, noemde daarbij nog wind. Je hebt een volle tank. Er lag wat minder rubber op de baan, omdat het geregend had. Dus dat setje omstandigheden was Mercedes sneller. Maar ja, ook niet zo snel dat Hamilton weg kon lopen.
Nee, zo is het ook wel weer. Wel pas de tweede pole position. Eigenlijk, ik volg natuurlijk wel alle races, maar het verbaasde me toch wel een beetje.
Ja.
Daar haalt hij nog niet het maximale uit.
En maar 5 in totaal eigenlijk. Hè? Het is op zich knap. Normaal is het andersom dat echte toppers pakken meer poles dan dat ze overwinningen pakken.
Daarom, ja.
Of juist niet. Ja, des te knapper is het dat hij juist 12 Grand Prix zegens al heeft geboekt.
Ja, zo kan je het ook zien. Je moet het gewoon omdraaien eigenlijk.
Ja,
eigenlijk.
En dat komt ook wel omdat ze de afgelopen jaren Red Bull vaak in de races, dus niet alleen Verstappen, maar ook de auto van Red Bull gewoon qua race pace sneller was dan in de kwalificatie.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook mee te maken.
Maar ook wel met machtsvertoon, hè? Want je gaat toch naar zo'n... Nou, volgens mij hadden we het allemaal wel een beetje. Dat je gaat naar Paul Ricard, dan denk je toch van, nou, Mercedes zal hier wel weer sterk zijn. We komen uit Baku, Monaco. Dat zijn toch een beetje atypische banen. Hè? Zo zaten ze, bij Red Bull zaten ze er ook een beetje zo in. Nou, en dan bouwt zo'n weekend zich op. En dan... Hij stond bijna 3/10 los. En dat is gewoon echt een fors gat.
Ja, in de Formule 1 en zeker in deze tijd is dat echt bizar.
Ja, en zeker als je bedenkt dat 2 jaar geleden voor het laatst dat we hier waren, toen stond hij hier nog een seconde achter.
Ja.
Dus hoe snel de rollen kunnen draaien.
Nou ja, ja, dat is ook dat was mijn punt 1 in het draaiboek. Zijn de rollen nu omgedraaid?
Ja, moeten we eerst hier gewoon even hebben over überhaupt de start. En dan gaan we daarna wel een beetje over die rollen praten. Want ja, dan is het wel leuk dat je pole position pakt van Max Verstappen. Maar dan moet je hem natuurlijk wel verzilveren. En Joost, dan kijk ik jou even aan. Ja. Wat ging daar nou in godsnaam fout?
Nou, volgens mij, waar we het net over hadden. Hè, dus dat er een beetje regen was geweest. De grip levels, zoals dat heet, die waren gewoon anders dan de 2 dagen hiervoor. De temperatuur was ook veel lager. Dus de omstandigheden van de baan, die waren gewoon anders.
En vooral de wind ook.
En de wind was, vooral in het begin van de race, zei Verstappen zelf flink. En dat scheelt gewoon heel veel.
Maar had geen magisch knopje ingedrukt?
Nee, het was geen, geen magic button. Nee, zeker niet. Nee. Gewoon snap oversteer. Dus dat je de bocht ingaat. Volgens mij is het dan zo dat je eerst een heel klein beetje onderstuur hebt. Dat dan de achterkant in één op komt zetten. Ja. Verstappen kon dat uiteindelijk wel opvangen, maar niet op tijd. Maar ik denk eigenlijk dat het op deze manier nog wel goed afliep. Dat hij hem gewoon buiten de baan liet lopen en meteen weer achter Hamilton aansloot. Want als hij hem echt heel erg had geprobeerd te vangen en op de baan blijven, dan was Bottas er misschien ook wel voorbij gegaan. Dan had je echt een ander verhaal gehad. Dus. Ja.
Het was ook nog een verhaal dat hij misschien toch echt rechtsom die poortjes had gemoeten. Dan was hij gewoon buiten de top 10 gevallen.
Ja, ik denk dat ze daar in de eerste ronde niet zo moeilijk over doen, eerlijk gezegd.
Nee, volgens mij ook niet. Ze waren ook vrij snel dat ze hadden gezien en we doen er niks mee. Het was een ronde later. Als
En je ziet toch ook dat Verstappen niet achteloos die eerste bocht ingaat. Maar alleen hij had gewoon op het inst, dus op de apex al van bocht 1 had hij al wat overstuur.
En hij was ook al gestraft natuurlijk, dat hij zijn plek aan Hamilton kwijt was geraakt.
Dus het was precies. Geen lasting advantage. Zoals nee, precies.
Ik was hier nou nog voorgekomen, dan was het natuurlijk wel een ander verhaal geweest.
Het klinkt natuurlijk heel zuur, maar ze hebben gezegd van tevoren, als je rechts van die paaltjes komt, er stonden van die paaltjes in bocht 1 of 2, hoe je dat ook zegt, dan moet je gewoon de zijroute nemen.
Ja.
En eigenlijk heeft hij daar niet aan voldaan natuurlijk.
Nee, maar dan moest hij dan moet je de situatie voorstellen. Dan had hij dus een beetje naar rechts moeten sturen. Terwijl hij reed op kop. Dus het hele veld kwam achter hem aan. En dan gaat hij daar, nee, ik moet me aan de regels houden. Dus ik ga even, sorry jongens, rij allemaal omheen. Want ik moet hier rechts om de paal te zijn. Dat kan natuurlijk ook niet.
Nee, dat was
dus,
dat goed had dat hij dat niet deed.
Goed, dat had een gevaarlijke situatie opgeleverd. Dus het was prima zo.
Ja, en toen eigenlijk kwam een beetje de situatie dat Hamilton dus op de positie 1 lag. Verstappen erachteraan. Maar ik had wel heel erg het idee, en jullie allebei volgens mij ook, dat Verstappen het niet makkelijk had achter Hamilton.
Nee, maar dat werd wel een beetje versterkt dat hij, wij luisteren ook altijd mee met de boordradio van Verstappen, dat die boordradio de hele race gewoon, vooral van Verstappen naar het team, gewoon die klonk niet goed. Nee. En dat levert natuurlijk, ik bedoel, dat is net als dat je met iemand belt en dat de verbinding niet goed is. Mensen worden dan snel een beetje geïrriteerd. Dus het klonk allemaal wat chaotischer dan het daadwerkelijk in de auto was, denk ik.
Ja, nee, dat was ook zo. Ze voerden de ene radiocheck naar de andere uit. En het wilde niet vlot. En Verstappen zat een hele tirade te houden tegen Giampiero Lambiase, zijn engineer.
Ja.
Maar het kwam niet over.
Nee, je hoort alleen maar... Ja.
Het is toch altijd wel bijzonder hoe rustig zo'n engineer dan altijd blijft.
Dat is ook zijn taak. En als hij ook nog gaat schreeuwen, dan wordt het echt een chaos.
Als ik daar zou zitten, dat zou volledig uit de hand lopen.
Wat zeg je? Ja. Ik hoor je niet.
Rustig, joh.
Ja. Ik zie dat helemaal voor.
Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Nee, het is wel knap, want ik zat me ook een beetje te ergeren aan die conversatie tussen die twee. Omdat ik denk, focus je nou verdomme op dat racen. Ja. Ze waren maar met die radio bezig.
Ja. Maar het is wel belangrijk natuurlijk.
Nee, dat snap ik.
Het zou nog erger geweest zijn als het andersom was geweest. Dat Verstappen zijn team niet meer kon horen.
Ja, want voor de duidelijkheid, Verstappen kon zijn team wel horen, maar terugpraten ging niet.
Precies.
Ja.
Alleen de antwoorden lukt inderdaad niet.
Ja.
Maar daar valt nog wel mee te racen.
Dat is ook zo. Als je maar de juiste engine mode hebt, dan komt alles goed op.
Ja. Ja, en soms was hij ook beter te verstaan. Alleen ook best wel veel situaties niet. Ja. Ja. Nu Verstappen natuurlijk gewoon heb achteraf, is het best wel grappig. Zeker omdat Hamilton uiteindelijk ook nog radioproblemen had. Dus
die had echt een storing.
Ja, maar liep er iemand met een jammer rond daar of zo? Ik weet het niet, maar het was gewoon totale chaos. En daar was het in de pits inderdaad eigenlijk nog erger. Want daar
radio-installaties
kwam niet tot Hamilton. En dat is eigenlijk nog problematisch. Maar uiteindelijk viel het allemaal wel mee. En dan hadden we het over de openingsfase. Was het wel goed om te zien dat Verstappen toch ook, ondanks dat de Mercedes op de mediumbanden ietsje sneller was. Hij kon wel bijblijven. En hij kon ook Bottas van zich afhouden. En dat is toch ook wel dankzij die low drag achtervleugel die Red Bull dit weekend op de auto had. En dat het ook kan op dit circuit met die auto. En de Mercedes kon dat niet. Dat zei Toto Wolff ook na de kwalificatie. Want ja, wij kunnen niet met zo'n lage downforce afstelling rijden.
Ik vind dat dus iets heel interessants. Normaal waren die rollen altijd omgedraaid. Dat Mercedes had zo'n goede auto dat ze het konden permitteren om met minder downforce te rijden, toch? Zo was dat vaak?
Nee, niet helemaal. Nee, het was wel meer deze situatie. Alleen dan was het bij Red Bull niet uit luxe. Dan was het meer van, omdat ze minder motorvermogen hadden, hadden ze dus ook minder vermogen om het hele setje, dus de vleugels en alle drag, de luchtweerstand door de rijwind heen te drukken. Dus om dan niet te kwetsbaar te zijn op het rechtstuk, reden ze vaak met minder vleugel dan Mercedes. Maar dat was niet uit luxe. Nu was het uit luxe.
Ja, precies.
Ze verloren minder. Ze hadden evengoed genoeg downforce om snel te zijn in de bochten. Dat zag je ook in sector 3, want daar was Verstappen ondanks al die bochten razendsnel.
Ja.
En ze hadden evengoed een hele hoge topsnelheid op het rechtstuk. Ja, dat is goed nieuws voor de rest van het seizoen.
Ja, en eigenlijk ook achteraf een geweldige call, want het inhalen op het einde ging hartstikke makkelijk. Ook mede daardoor dus.
Ja, en dus ook daarom benoem ik dat al over die openingsfase. Dat hij dus ook Bottas vrij makkelijk van zich af kon houden.
Ja, uiteindelijk zag je in ieder geval wel dat inhalen was sowieso niet mogelijk. Dat komt pas bij de pitstops. Laten we gelijk die stap even gaan maken. De undercut was dit weekend extreem overpowered. Hoe kwam dat, Moeke?
Drie seconden. Ja, bij Red Bull hadden ze er ook helemaal geen rekening mee gehouden. Christian Horner die zei na afloop van we deden die pitstop niet eens met het oog om überhaupt die undercut uit te voeren. Het was boven verwachting.
Ja.
En mede ook omdat Verstappen een mega outlap reed. Waarbij die al zijn energie ook verbruikte. Kwam hier alsnog voor.
En eigenlijk zag je dit al aankomen. Want ik moet je even helpen, denk ik, Joost. Er ging iemand naar binnen en die had in één keer heel veel voordeel.
Leclerc.
Van die pitstop. Was dat Leclerc?
Die ging vrij, ondanks het dramatische weekend wat hij beleefde, maar daar waarschijnlijk later nog over meer. Die ging vroeg naar binnen. Ook omdat die Ferrari de banden sneller oprookte dan de gemiddelde pizza oven. Maar het was echt extreem. Anyway, die ging dus op een nieuwe set naar buiten. En ja, die reed gelijk paarse sectortijden. Dus de snelste tijd van iedereen. Maar dat was niet de reden uiteindelijk dat Bottas zo snel naar binnen ging. Omdat ze dat zagen. Maar dat was weer omdat die over de boordradio zat te klagen over dat hij heel veel trilling had.
Ja.
Dus die Mercedes zette het de hele boel in gang natuurlijk met die pitstop van Bottas. Maar dat was eerder dan de bedoeling was. En dat heeft dan ook weer effect op wat er daarna natuurlijk gebeurde. Dat Verstappen uiteindelijk nog een pitstop moet maken. Want u al weet dat die stint werd heel lang op die harde band. Voor de koplopers. Maar ja, Bottas zette het in gang. Red Bull reageerde. Maar Bottas had dus niet die undercut succesvol op Verstappen. Wat natuurlijk ook had gekund.
Ja,
maar Verstappen had hem wel succesvol op Hamilton. Ja.
Ja, het is ongekend. Want de undercut, de ene keer werkt hij wel. De andere keer werkt het niet.
Eén rondje ook maar, hè?
Eén rondje, ja. Inderdaad. Maar waarom? Hoe komt het nou dat een undercut zo sterk is? Aan welke factoren ligt dat?
Nou, het ligt aan een paar dingen. Bijvoorbeeld ook aan de lengte van de pitstraat. Hoe lang duurt je stop in totaal? Nou, het heeft misschien ook wel meegespeeld dat er helemaal geen rubber op de baan lag. En dat juist ook gaandeweg de race er wel weer steeds meer rubber kwam te liggen. Dat die ook steeds sneller werd. Dat heeft ermee te maken. Ja, waar heeft het nog meer mee te maken, Joost?
Ja, het is gewoon vooral het verschil tussen de banden moet heel erg groot zijn. Want je zag, we hebben op eerdere races misschien dat het niet werkte, omdat er gewoon te weinig paceverschil tussen die twee banden zat.
Een paar races geleden dat de nieuwe band helemaal niet sneller was dan waar ze al op reden.
Ja, maar dan wordt de overcut dus weer effectief.
Ja. Ja. En het gekke was dus, dat had je hier dus ook een beetje met die rode en die medium band. Want daar was dat juist weer heel weinig verschil tussen. Nee, zeker over één rondje.
Dat zag je in de kwalificatie. Sterker nog, er waren in Q3 zelfs coureurs die op de medium band de baan op gingen.
Ja.
Dus dat is gewoon per race, per bandensoort. Hè, want we rijden niet elke keer dezelfde banden. En per circuit heel erg afhankelijk.
Ja, nu zeiden mensen dat toen Bottas naar binnen ging, dat die Verstappen voorbij zou gaan. Dat lukte niet, terwijl dat gat misschien wel kleiner was tussen die twee dan van Verstappen naar Hamilton.
Ja.
Waar lag dat nou?
Dan had Bottas blijkbaar niet zo'n goede outlap zoals Verstappen hem had. Nee,
ja.
Nee. Want qua pitstoptijd scheelde het volgens mij niet heel veel. Of ja, soms dan pakt de regie het net wat later op, weet je wel. Dan heeft hij vlak voordat hij de pit ingaat nog wat vertraging doordat er iemand voor hem zit. Of hij moet op iemand wachten, maar dat zag ik nu allemaal niet. Dus Bottas had volgens mij gewoon een clean stop.
Ja, 2.5.
Ja, en die van Verstappen was ongeveer even snel. Dus die outlap van Verstappen, die was indrukwekkend.
Ja, want dat is het ook een beetje. Want op een gegeven moment, wij zaten gewoon rustig de race te kijken. Nou, Hamilton ging naar binnen. Eigenlijk was er helemaal niks aan de hand. En in één keer zag je zo'n graphic onderaan met van die bolletjes. Ja. Dat, die Verstappen zitten in één keer wel heel dichtbij in de buurt van
jij
Hamilton.
Jij zag het al, maar Joost had niks in de gaten. Je reed op het rechte stuk.
Maar ik leg het uit waarom dat is. Ik dacht...
Hij zag het gewoon niet, hoor.
Nee, maar ik denk Bottas, die ik ging van het scenario Bottas. Precies wat jij zegt. Ja. Bottas zat dichter bij Verstappen dan Verstappen bij Hamilton.
Ja.
Dus ik denk, dat gaat niet werken. Maar toen kwam die outlap van Verstappen en dat was indrukwekkend.
Ja, toen kwam dat shot ook vanaf de voorkant en we dachten echt, nee joh, hè?
Hij zit
er al naast. Het is echt ongelooflijk mooi.
Ja.
Ja, en toen werd de race natuurlijk wel heel interessant. Wat het meest opvallende was wel dat Hamilton reed een klein beetje weg bij Verstappen voor de pitstop.
Ja.
Na de pitstop zag je dat Hamilton echt gewoon in de staart van Verstappen bleef hangen eigenlijk.
Ja, we kregen echt een driestrijd, want Bottas kan ook heel goed volgen.
Ja, en dat zegt misschien ook wat over de pace van Verstappen toen.
Zeker, ja, want als je de Mercedes, daar kon je aan zien inderdaad dat de Mercedes sneller was, want anders dan had Bottas had wel afgehaakt.
Ja, precies.
Maar goed, de paniek sloeg ook een beetje toe, hè, over de boordradio. Je merkte in alles dat Verstappen zei op een gegeven moment ook wel van... we gaan dit niet volhouden. Bij Hamilton, die begon ook al te klagen. Alleen daar dacht ik wel weer meteen bij van dat is politiek. Die gaat er sowieso uitrijden, dat weet je ook. Ik moet ook zeggen, de Mercedes is dit jaar iets zuiniger op de banden dan de Red Bull.
Ja.
Dat hebben we nu al een paar keer gezien.
Vooral in Barcelona natuurlijk ook.
Ja. En in Imola volgens mij ook.
Ja, precies.
Dus dat heeft ook meegespeeld. Maar hartstikke goed natuurlijk van Red Bull dat ze er wel voor hebben gekozen en het aan hebben gedurfd. Wat natuurlijk nog steeds een megagok is.
Ja.
Want je moet het wel maar doen om je eigen positie op te geven. Of Verstappen naar binnen te halen.
Ja, en relatief vroeg natuurlijk. Want Verstappen moest nog best wel lang op die mediumbanden. Maar dat was wel het moment om te doen. Want ze hadden op dat moment het initiatief.
32 rondes in totaal.
En belangrijker, Perez had inmiddels zijn stop gemaakt. Maar die was daarna wel weer in het pitwindow van de twee Mercedes'en gereden. Dus als Verstappen, die kon natuurlijk, die wist, ik kom achter Perez terecht. Maar dat is mijn teamgenoot. Eén keer bellen en die gaat aan de kant. Maar als de Mercedes-coureurs allebei een stop hadden gemaakt, of één van de twee, dan waren ze ook achter Perez op relatief nieuwere banden terechtgekomen. Tenminste, relatief in de zin van die was later naar de harde band gegaan.
Ja.
Dus daarmee zat Mercedes eigenlijk een beetje schaakmat. Ja. Verstappen nam het initiatief en het pakte gewoon perfect uit. Alleen, dat moet je nog wel doen natuurlijk. Hè? Want je moet Bottas nog voorbij en je moet Hamilton nog voorbij.
Kijk, het is eigenlijk ook gewoon een alles of niet strategie. Hè? Want lukt het niet, dan val je gewoon compleet buiten de boot. Dan kan je ook gewoon nog derde eindigen. Dat je twee posities verliest. Maar tegelijkertijd, Mercedes kan niet antwoorden.
Nee.
Want als we hadden geantwoord, wat we net al zeiden, die undercut is zo ongelooflijk sterk. Dan waren ze er weer achter gekomen.
Ja, maar dat is wel een beetje de vraag. Kijk, er was heel veel lof voor Red Bull, omdat ze het aandurfden vanuit een leidende positie.
Ja.
En dat is eigenlijk niet zo heel slim. Toch in theorie.
Je geeft track position, zoals dat zo mooi heet, die geef je weg.
Ja.
En het is natuurlijk, we noemen het, we vergelijken het met wat Hamilton eerder een keer heeft gedaan in Hongarije en natuurlijk dit jaar nog in Barcelona. Maar die deed het, terwijl hij al achter Verstappen lag. Ja,
maar dat is ook logisch, want dan kan je risico nemen.
Ja, dan denk je van, ik kom er nu niet voorbij, dus we proberen wat anders.
Ja, dus snapten jullie toen Red Bull op dat moment?
Nou, ik vond het nu wel, ik dacht, je geeft wel track position weg. Maar de Red Bull wist blijkbaar, dat weten wij niet, maar er zitten daar hele knappe koppen dat door te rekenen en die weten gewoon, oké, naar die band kunnen we die pace rijden. En dan kan het.
Ja.
Maar je bent nog wel van heel veel factoren afhankelijk. Kijk, als Bottas
een ronde langer vol had gehouden.
Net wat beter had verdedigd dan wat hij nu deed. Want dat was natuurlijk, dat leek helemaal nergens op. Laten we eerlijk zijn.
Dat was echt gênant.
Dat was gênant. De Verstappen die konden gewoon bijna alsof het zijn teamgenoot was, mocht hij er langs.
Ja,
dat maakt het natuurlijk wel makkelijker. En dat zijn allemaal factoren. Die heb je niet van tevoren in de hand.
Nee.
Maar ze zullen bij Red Bull geredeneerd hebben. Als we zo doorgaan, de banden blijven, wat Patrick zegt, de banden op de Mercedes blijven langer goed. Dan zijn we straks gewoon, zoals Verstappen dat zelf graag noemt, een sitting duck. En dan gaat Hamilton ons voorbij. Nou, dat wil je sowieso niet. Dus dan moet je dit maar doen.
En laten we heel eerlijk zijn. Als Red Bull het niet gedaan had, als Verstappen het niet gedaan had, dan had of Bottas of Hamilton dat wel gedaan, toch?
Ja, maar wel nog steeds met in het achterhoofd dat dus Perez er dan inmiddels ook voor zat. Dus dat is wel een factor om rekening mee te houden. En ik zeg niet dat ze hem dan niet voorbij waren gekomen, maar...
Maar die had juist de snelheid nog wel.
Ja, en die had natuurlijk veel versere banden dan wat Bottas uiteindelijk had. Daarom kon hij Bottas ook voorbij.
Ja, toen kwamen we in de fase van de emotionele rollercoaster. Ja. Ik zat achter Joost en die zit natuurlijk uitgebreid te tweeten.
Ja. Nou, die heeft hij al doet 16... alles tegelijk. Hij moet het verslag doen, hij zit te twitteren, hij zit...
Hij doet het allemaal.
Maar eigenlijk zit hij toch alleen maar...
Hij doet
het
wel goed.
Hij zit alleen maar te twitteren, toch?
Ja, hij zit veel te twitteren.
Ja.
Waar ik voor betaald. Oh, nee.
Ik denk als hij had moeten pushen, dat het eerst op zijn Twitter stond en dan pas via de push op nu.nl.
Nee. Dat noemen we een Lucas Benschopje, noemen we dat. Oh, ja. Dat zou ik nooit doen. Nee. Lucas Benschop die heeft wel eens gedaan in het verleden dat hij nieuws in Den Haag had. En dan stond het eerst op Twitter-account en daarna op nu.nl.
Ja, maar dat scheelt niet veel bij jou, hoor.
Nee, maar ik doe het wel net in de goede volgorde.
Okay. Ja, is het zo? Ja. Dat wil ik nog wel eens zien. Nou, maar goed, maakt allemaal niet uit. Want dat was een beetje wel niet. Het ging van 15 seconden naar 10, naar 5. Toen dacht je, nou, dat gaat gebeuren. Ja. Maar toen stokte het. Nou ja. Goed, eerst nog even die actie in Bottas. Je zei al van gênant. Maar...
Dat zijn boeken, maar ik ben het helemaal mee eens.
Ik zei het allemaal niet, dat zei jij.
Nee, jij zei gênant.
Ja?
Ja.
Ik zei gênant.
Oh, jij zei gênant.
Ja. Oh, ik vond het namelijk wel, want Verstappen deed eigenlijk helemaal geen serieuze poging om in te halen. Althans, hij probeerde het
wel. Dit is wel een race trucje hoor, om hem zo erin te laten.
Ja, nee, zeker. Dat is het.
Ja. Ja, want hij kwam op het veld terecht, remde te laat en Verstappen kon kruislinks door voorbij. Maar ja, ik had weer te doen een beetje, ik vind het een beetje zielig geworden met Bottas. Ja. Het is, we hebben natuurlijk al dat theorietje, hè, dat we eigenlijk weten we allemaal al dat hij weggaat. Ik denk dat hij het zelf ook wel weet. Nou, ik denk dat we kunnen we inmiddels gewoon wel
zeker naar die boordradio van vandaag.
Jullie weten allemaal wie dat ontdekt heeft.
Ja, jij bent de grote ontdekker.
Ja. Ja. Nee hoor. Maar,
wel als eerste geroepen, denk ik, van iedereen.
Ja.
Ja, maar als je heel veel lukrake dingen doet,
dan heb
je
goed
met hagel schiet.
Ja. Maar ja, want blijkbaar had hij dus al, dat hoorde je ook over de boordradio. Blijkbaar had hij dus al geroepen van tevoren dat een tweestopper wel eens de beste strategie kon zijn.
Ja.
Want toen hij zo voorbij werd geschreven, volgens mij was dat ook naar Sergio Perez, door Sergio Perez.
Ja.
Toen zei hij al, jongens, hoeveel sterretjes. Verdorie, wat krijgen we nou?
I fucking waarom, told you.
Ja, waarom luisteren jullie niet naar mij?
Ja.
Ja.
Dus ik geef het je ook te doen. Zeker Verstappen achter je. Hè? Dat ook niet. Als je kijkt naar talent. Rosberg heeft dat ook een keer mooi gezegd. Van, ja, als je ziet dat die Red Bull achter je zit van Max. Dan raak je eigenlijk al in paniek. Ja, dat weet je gewoon. Ja. Je weet dat hij het gaat proberen.
Ja, het is net alsof er gewoon alsof je in een sloot zwemt. En dat je een snoek achter je aan ziet komen.
Ja,
precies. En niet een of andere surf witvisje of zo. Nee, een snoek. Ja. En die gaat je pakken. En dat gebeurde natuurlijk ook gewoon. Maar dat die situatie was ook gewoon race-gochme. Weet je, dat hij zich er zo in liet tillen door Verstappen. Je weet gewoon, Hamilton niet op die manier kunnen pakken. Hamilton trapt daar niet in. Maar Bottas wel, want die remt op het vuil en die schiet er weer door en Verstappen pakt hem gewoon aan de binnenkant.
Het is zo ongelooflijk. Inderdaad, wat jullie ook zeggen, het is zo dom van Bottas. Als hij dat één ronde had kunnen rekken, misschien zelfs twee, dan was het niet gelukt.
Ja, maar dan kruip je ook een beetje in het brein van Bottas, die in zijn laatste jaar zit. En dan zou je bijna gaan denken van, het hem nog wel zoveel? Nee, maar ik bedoel, want als hij dat doet, dan doet hij het natuurlijk uit teambelang.
Ja.
Want dan weet hij dan toch zelf ook dat hij niet meer gaat winnen. Als hij Verstappen op gaat houden, dan doet hij dat niet voor zichzelf, dan doet hij dat voor Hamilton.
Zo bedoel je.
Ja. Dus dat vind ik ook een hele rare theorie. Dat ik bedoel, alle puzzelstukjes van dat Bottas in zijn laatste jaar zit, die vallen, want Toto Wolff wilde dit weekend natuurlijk ook niet zeggen van, Russell komt erin. Dat weet hij misschien wel al, maar hij...
Tuurlijk weet hij dat.
Ja, hij had natuurlijk ook kunnen zeggen van, nee, we hebben alle vertrouwen in Valtteri, maar dat zei hij niet. Dus alle puzzelstukjes komen langzaam gewoon op zijn plek. En ik bedoel, het is evident, Bottas zit in zijn laatste jaar bij Mercedes. En dat weet hij zelf waarschijnlijk ook al. En dan denk ik, waarom zou hij dan nu nog de ideale wingman uit gaan hangen?
Ja.
Die Perez dus wel was. Want die één keer toeteren en die ging aan de kant. Ja.
Dan terug naar de emotionele rollercoaster. Want het was op een gegeven moment 5 seconden. En toen zeiden we met z'n allen, nee, wordt hem niet.
Nee.
Achterblijvers hebben ook een grote rol gespeeld. Ja. Op een gegeven moment kwam hij dan weer meteen een seconde dichterbij. Maar toen kreeg Verstappen weer last van die achterblijvers.
Ja.
En toen verloor hij die seconde ook weer.
Ja, dus voor de duidelijkheid, dat hoorden we dus pas later. Althans, tijdens de race is dat natuurlijk moeilijk te volgen. Door de achterblijvers, door de blauwe vlaggen, bleef dat verschil 5 seconden.
Ja.
Terwijl Verstappen nog steeds veel sneller was.
Ja. En want dat bleek dus ook. Want toen hij opeens uit het niets... Ja, wij zien het natuurlijk niet. Want de regie was ook heel erg bezig natuurlijk met Bottas Perez.
Klopt, ja.
En we zagen Verstappen eigenlijk niet op hem inlopen. Nou, alleen ik zit met Formule 1. Ik ben inmiddels zo getraind dat ik met één oog op het scherm kan kijken. Mm-hmm. En met andere de hele tijd de tijden monitor in de gaten. Dus ik zag in een blub zag ik het lopen. Niet letterlijk. Maar het lijkt er wel op.
Ja, je zal deze kwaliteit maar hebben. Zeg.
Ja, ik zie ook, want dat was vandaag weer zo. Ik zag al op de tijden monitor dat Verstappen helemaal dan voorbij was. Dus
maar zo kijkt hij. Dat vind ik zo vervelend.
Dat vind ik ook verschrikkelijk.
Ja, hij zit dan al gewoon alleen op die tijden monitor te kijken. Ja, en dan klopt. Ziet hij voorbij.
Ik kijk Formule 1 in cijfertjes.
Ja, dat is toch voor jezelf toch ook niet leuk?
Jullie hebben ook gelijk. Maar dat, ja, dat, het zou mooi zijn als die tijdenmonitor gewoon één op één parallel loopt met de wat je op tv ziet. Maar dat is gewoon niet zo. Gebeuren,
ja, maar dan zit je ook. Ik zat 2 weken geleden, of wat is het, Monaco, zat ik met jullie dan te kijken. En dan vertel je de tijd al en moet Verstappen nog door de laatste bocht.
Ja, maar dat, ik ben er middel, ik heb, aan het begin van het jaar heb ik erover geklaagd. Want, ja. Maar,
nee,
ja.
Jullie hebben helemaal gelijk. Het is vreselijk. Maar ja, ik bedoel, de informatie is er en zo zit ik dan in elkaar. Dan denk ik, oh, het staat hier al. Nou, dan kijk ik alleen nog. Ja, het is net als eigenlijk net als met het Nederlands elftal, wat je natuurlijk die klachten hoorde. En dat hadden we.
Dat is achterloop.
Ik was met een groepje Nederland, Oekraïne aan het kijken. En verderop stonden mensen op een balkon met een raam open. En, dan, en die liepen voor. Dus ja, dat, die hoorde je al. En dan moesten wij. En dan had Stekelenburg de bal nog in zijn handen. Weet je, Annetje. Maar ja, dat is nu ook een beetje zo. Spoiler.
Maar het mooie van Joost is, dan gaat hij zijn handen op de tijdmonitor leggen. Voor ons dan. Ja. Wij kijken er helemaal niet op. Nee. Echt ongekend.
Nee, ja, maar goed. Dus wij wisten eigenlijk ook al hoe laat het is.
Ja. Klopt. Ja, daardoor wist ik het al.
Ja. Sorry, jongens.
Joost, ik vond het heel vervelend.
Ja, nee, terecht. Maar je hoeft er niet te komen.
Nee, dat is waar. Ja, moest wel.
Ja, echt wel.
Ja. Even kijken. Ja, ik kwam er voor... ja, goed, hij kwam er voorbij. Het was gewoon een prima inhaalactie. Een ronde later was het anders ook gebeurd, toch?
Nou,
het verschil was te groot.
Ja, want bij Hamilton waren ze banden duidelijk op. En
je, maar je moet er nog wel even zitten. En je zal maar net wel weer een achterblijver hebben die ertussen komt.
Klopt.
Dan ben je gezien.
Ja. Ja, of dat hij net DRS krijgt nog van iemand anders.
Ja, Leclerc die reed daar ook een beetje in die omgeving natuurlijk. Met de hele nieuwe banden. Dus die was ook nog een beetje stoorzender. Maar dat pakt uiteindelijk allemaal goed uit. Maar ik denk wel eens, weet je wel, dat is dan ook bij Mercedes eerder zo geweest. En nu bij Red Bull. Dat die rekenwonders op de fabriek, die zitten dat dan allemaal uit te rekenen. Dan, ja, nee, één ronde voor het einde, dan komt hij erachter. En dat is in de theorie, is dat dan natuurlijk, klopt dat als een bus. Maar ja, in de praktijk, weet je, er zijn zoveel factoren. Er moet nog wel net wat gebeuren. Eén keer even dat uitbreken wat in de eerste ronde gebeurt. Dat kan het ook in de laatste ronde gebeuren of in de voorlaatste. En dan heb je het allemaal keurig uitgerekend en nu moet het gebeuren. Maar ja, dan lukt het niet. Dus het was wel een risico. Red Bull nam wel een risico.
Ja, en zo hoorden we uiteindelijk weer de bijna legendarische woorden Yes Boys aan het worden. Dat het begint een beetje de Get In There Lewis te worden voor Verstappen.
Yes Boys, nu het zegt.
Yes Boys, come on.
Ja. Ja. Zit ook in onze intro, toch?
Precies. Ja. Nou, niet voor niets, omdat hij dat altijd zegt.
Ja. En het op de halo zitten is tegenwoordig ook een nieuwe manier om het te vieren.
Ja.
Dat is ook wel...
Maar ik las daar een complotje over. Dat ook al. Hij heeft 2 weken, 3 weken geleden heeft hij met Mbappé gechilled in zijn huis.
Ja.
En Mbappé, dit is een soort van radio dat we maken, podcast. De Mbappé die juicht zo. Ja. Dus met zijn armen onder zijn oksels.
Ja, ja.
En ja, dat kan je niet zien, maar je moet maar even een beeld vormen als luisteraar. Ja. En nu doet hij dat ook, sinds
Max?
Dat dingetje.
Nou, daar gaan we eens op letten.
Misschien als hij daarvoor heeft gedaan, dan is het een complot van niks.
Nou, er zijn mindere sterren om gebruiken van over te nemen, toch?
Ik vind wel, de term complot wordt wel steeds meer een beetje uit het verband getrokken. Een complotje over de manier van juichen. Dat,
complot is gewoon het woord van 2021 en 2020 eigenlijk ook al. Dus
We maken er een beetje misbruik van het woord.
Misschien wel, ja.
Oké, daar gaan we even op letten. Heel
maar
goed.
Er moet een ander woord voor komen dan eigenlijk.
Ik vind het wel leuk. We krijgen op Twitter via @theboordradio best wel veel reacties over complotjes.
Ja. Ja.
Er komen mensen weer over de complotjes aan.
Alleen noemden ze dat gewoon speculatie, denk ik, of zo.
Maar eerlijk, er zijn natuurlijk wel veel complotten in de Formule 1.
Ja, tuurlijk. Dat is een grote slangenkuil, is het, ja. Maar ja.
Ja.
Ik bedoel, ik zeg altijd maar zo, er zijn dingen die we niet weten, maar er zijn ook dingen waarvan we niet weten dat we het niet weten. En dat is in de Formule 1 natuurlijk ook zo.
Ja, juist.
Ja, voordat Patrick nu George van Houts instart, gaan we weer gauw verder.
Maar goed, ik ga even de boel redden door het hebben over Sergio Perez, want de afgelopen weken gaat hij als een speer. Natuurlijk moest hij even aan de auto wennen.
Ja, maar toch even kritisch. Zo snel was hij niet vandaag, hoor. Hij was wel snel, maar hij kwam tekort op stappen sowieso.
Maar is dit niet gewoon... Dit is Sergio Perez. Dit is het.
Nou ja, dan was hij dus in Baku. Dat weten we, dat circuit ligt. Maar daar was hij aanzienlijk sneller.
Ja, dat is het enige wat hij hoeft te doen. Ik denk dat dit de basis is van Sergio Perez.
Ja.
Ik weet het niet.
En op een goede dag kan hij misschien nog Hamilton aanvallen.
Want het is wel... Het is het verschil tussen de top en de absolute top. Sergio Perez is top, maar hij is niet Max Verstappen, Lewis Hamilton top.
Nee. Oké. Nu heb je gelijk.
Maar meneer, met de tijden monitoren, want jij hebt daarna zitten kijken. Eerste 8 rondes van Perez waren gewoon absoluut flut.
Ja, maar hij kon ook heel veel langer door op die mediumbanden. Dus dat is het een is natuurlijk het gevolg van het andere. Ik bedoel, je kan niet altijd maar banden sparen en daar geen tijd op inleveren.
Nee, dat snap ik. Maar na die 8 rondes, 10 rondjes, laat ik het zo zeggen, kwam hij op gang. Reed hij zo goed als dezelfde tijden als de mannen ervoor.
Ja. Yeah.
Met 2/10 eraf. Maar ja, 2/10 langzamer dan Verstappen is geen schande.
Nee, maar toch. Het is niet... Ik bedoel,
Ja, maar dan vind ik wel dat je heel kritisch op hem wordt. Want als je wil dat hij dezelfde ronde gaat rijden als
nee, dat is misschien een beetje een gekke verwachting. Maar toch,
hij zat toch gewoon
in de mix. Maar ik bedoel, in de kwalificatie lukt het dan weer niet in Q3. Verstappen, die bedoel, hoeveel was het? Het was volgens 16e of zo, volgens
ja.
mij.
Ja, dat is
wel fors. En ja. Ik denk dat hij zelf dat ook vindt, hoor. En hij zei zelf ook van, we gaan nu naar Oostenrijk. Twee keer op hetzelfde circuit. Dan verwacht ik dat ik de tweede race echt helemaal weet wat ik uit de auto kan halen. Dus hij zit er zelf ook zo in. Dus hij is kritisch op zichzelf. Nou, wie ben ik dan om dat niet te zijn?
Ja, ik vond wel dat Perez een beetje bijna genaaid werd bij de pitstop. Natuurlijk had hij het doel om langer door te rijden op die mediums. Ja. Maar wat had dat nou uiteindelijk voor zin?
Hij was een schaakstuk op het bord van Red Bull.
Maar dat heeft Red Bull toch niet benut uiteindelijk?
Jawel, want dat leg ik toch net uit. Dat Verstappen kon de pitstop maken. Die kwam achter Perez terecht. Maar die wist, ik kan het langs, want het is mijn teamgenoot. Maar hij reed, nadat hij de pitstop had gemaakt, reed hij heel snel weer in de pitwindow van Hamilton en Bottas.
Ja.
Hij stopte pas in ronde 24. Er zaten versere banden, relatief, dan de Mercedes'en. En hij wist, nou, als ze achter me komen, dan kan ik ze nog een tijdje ophouden. Dus dat was toch een onderdeel van het masterplan van Red Bull.
Ja, okay, ja.
En hij heeft natuurlijk Bottas gewoon wel op eigen pees gepakt.
Uiteindelijk wel, ja. Maar ik had een beetje het idee dat als Perez eerder was gestopt, want hij heeft heel veel, hij heeft echt gewoon 10 seconden verloren door langer door te rijden natuurlijk.
Ja. Nee, dat klopt. Maar wie was buiten de top 4 de beste coureur vandaag?
Wie was buiten de top 4?
Lando Norris. En die is in exact dezelfde ronde als Perez gestopt. Met dezelfde strategie. Dus dat was toch ook allemaal een goede strategie.
Oké. Okay, ja. Nee, dan heb ik dat verkeerd gezien. Dat is heel goed dat je dat nog even zegt. Zullen we het zo even hebben over de mensen daaronder? Want McLaren had een bizarre pace vandaag. Die waren nergens te vinden in de kwalificatie.
Uit het niets kwam het.
Echt uit het niets. En met name werd heel veel aandacht gevestigd op Ricciardo.
Ja.
Omdat hij heel veel mooie inhaalacties in het begin had. Maar eindelijk stal Norris een beetje onzichtbaar de show.
Ja, die is compleet buiten de camera's geweest.
Die hebben
alleen
we gewoon niet gezien.
Hij schoot natuurlijk één keer van de baan af in het begin. Toen hebben we hem even gezien, maar voor de rest volledig onder de radar. McLaren had in de tweede vrije training op de medium banden wel een goede pace te pakken. Dus dat was al een klein beetje, stond het in de sterren geschreven. Maar ja, ik had ze niet zo snel verwacht.
Nee, ze waren het hele weekend ook gewoon te langzaam eigenlijk. Kwalificatie liep niet, in de derde training zaten ze er niet bij. Maar eigenlijk is dat ook wel gewoon een beetje het verhaal van het seizoen, hè, van Norris. Dat hij stiekem toch overal zijn puntjes pakt, staat opeens op het podium in, wat was het, de Monaco. En staat ook gewoon nog steeds vierde in het kampioenschap.
Ja, ongekend. Ja, ik vind hem een beetje onderschat, Norris.
Ja. Nou, hij draait echt een heel goed seizoen.
Ja, ja. Ja. Want er waren misschien hebben wij ook wel een klein beetje getwijfeld. Hè. Is het nou echt een top talent?
Ja. Nou, volgens mij hebben we vooraf gezegd van dat Ricciardo wel het ultieme meetmoment was.
Dat dacht ik ook,
voor Norris. En dat voorlopig meet hij goed.
En als je dan kijkt in Ricciardo, rijdt misschien wel de beste race van het seizoen zo'n beetje.
Ja, maar nog steeds achter Norris.
Nog steeds achter Norris. Ja, en ingehaald ook nog eens door Norris.
Ja.
Ja, het is ook niet vriendelijk
geweest.
Want
hij startte natuurlijk wel achter Norris, maar hij ging Norris voorbij. Toen Norris van de baan ging in de openingsfase.
En de tijd dat je kan zeggen dat je nog moet wennen aan de auto is ook wel voorbij, hoor, nu.
Zeker. Ja.
Ja, dat op een gegeven moment houdt dat op. Ja. Ik bedoel,
En dan zie je ook aan iemand als Alonso die dan op P8 eindigt. Vettel, P9. Dat soort mannen die gaan zijn voor Ferrari heel slecht, maar alsnog P11. Ja. Dus als je dat vergelijkt met Leclerc, dan is dat ook nog wel aardig.
Ja, Ferrari, een beroerde pace, zeg. En rookte de banden echt op.
Nou, bizar dit eigenlijk, hè? Dat zo weer kan.
Ja, waar dat dan aan ligt, dat weet ik ook niet precies.
Maar is dit dan ook een voorbode voor de rest van het seizoen? Want ze zijn dus eigenlijk twee keer incidenteel goed geweest, maar het was een stratencircuit.
Ja.
Ja, circuit waar mechanische grip belangrijk is.
Dat, dus die gaan we gewoon niet meer zien de rest van het seizoen.
Nou, komen nog wel wat circuits aan waar ze beter voor de dag gaan komen. Maar dit is denk ik. Dat heeft ook weer te maken met welke banden we dan rijden. Welke bandensoort en wat voor asfalt. En er lag natuurlijk nu nieuw asfalt in Paul Ricard.
Ja.
Helaas hadden ze strepen nog steeds laten liggen.
Nog
steeds geen grindbakken. Dat is allemaal van invloed erop. Dus Ferrari is niet, omdat ze nu één broeder race hebben, meteen heel slecht.
Ik vond toch die strepen, vond ik toch wel wat moois hebben als iemand van de baan ging.
Ja, een mooi circuit ook, hè? Dat heb ik al een paar keer horen zeggen vandaag.
Nou, ik vind de baan mooi. Ja.
Het plaatje.
Nee, als je overal. Nee, dat bedoel ik niet. Hoe noem je dat nou? De layout van het circuit vind ik best wel mooi.
Ja.
Maar als je overal grindbrakken eromheen doet, is het een van de vetste banen van het circuit.
Nou.
Van de kalender, vind ik persoonlijk.
Ja, misschien ook. Ja,
ja. We moeten natuurlijk niet weer naar de PlayStation gaan. Maar om het zelf te rijden, de PlayStation, vind ik het echt een vervelende baan.
Oh, ik vind het dus
met al die lange doordraaiende bochten en van die apexen die heel ver weg liggen. Nee, ik hou er niet van.
Oh, ik had het dus juist wel heel heel erg.
Ja.
Ja. Okay. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is mijn persoonlijke mening.
Ja, nog iets daarover. Zet nou gewoon een keer die sprinklerinstallatie aan.
Ja, doe dat nou een keer.
Doe het nou een keer.
Ja, je kan dus, ze hebben daar overal van die sprinklerinstallaties. En je hebt daar altijd van die regenbanden testen. Dat kan je dus gewoon kunstmatig.
Kwestie van een druk op de knop.
Ja. Ja. Waarom doen ze dat nou niet?
Ja, dat is zover zijn we nog niet.
Ecclestone heeft toen wel. Het circuit is trouwens van Bernie Ecclestone. Hè?
Oh.
Ik heb misschien ook, heb ik ook een complotje over. Die wist natuurlijk al dat hij weg moest bij de Formule 1. En ik dacht, nou, dan ga ik die gasten nog even een keertje. Haal ik even wat uit. En dan zet ik gewoon Paul Ricard op de kalender.
Ja, want dan blijf ik even goed in de mix, zeg maar.
Ja, en een waardeloos circuit. Dus zullen eens wat beleven.
Nou, of die met dat doel heeft gedaan, weet ik niet. Maar ja. Nee, die sprinkler, dat is niet realistisch. Maar ja, heel veel mensen...
Hoezo niet?
Ja, dat is gewoon kunstmatig toevoeging van de...
Die Amerikanen, ik had eigenlijk wel verwacht.
Joost, kom, elke fan zou ja zeggen. Dus zou niemand zeggen, nou, dit vind ik niet leuk.
Ja, en hoe zou je dat dan doen? Hoe zou je dat dan toepassen?
Ja, je moet het random doen, dat is natuurlijk lastig.
Ja, of dat ze dan in de kwalificatie, dan zodra Hamilton de baan op gaat, dan het sprinkler aan. En dan,
precies.
Nee, dat ken ik natuurlijk niet.
Nee, maar kijk, je hebt nu Oostenrijk 1 en 2 zometeen. Maar dan kan je toch beter een Paul Ricard 1 en een Paul Ricard nat en een Paul Ricard droog van maken?
Ja.
Nou, ja, helemaal volledig mee eens.
Dus het zou me niet verbazen als er weer ergens iets in de regel staat nu dat het niet mag.
Ja, het heeft vast weer met veiligheid. Kijk, als het regent, dan kan je
alles
gewoon niks aan doen.
Alles wordt op veiligheid gegooid.
Ja, precies. Ja. Als iemand keihard crasht door een natte baan en dat is kunstmatig aangelegd, ja, dan kan je ook niet uitleggen aan de fans misschien. Nee.
Ja. Waarom brak die coureur zijn brein? Ja, de sprinklers moesten ze nodig aan.
Ja. Wel weer typisch trouwens, dat het dan de hele ochtend geregend heeft.
Ja, maar dan weet je van tevoren.
Ja, weet je van tevoren. Ja.
Dat kun je gewoon uittekenen.
Formule 3, kletsnat.
Ja.
Ik word er helemaal gek van.
Ja. Oké, we hebben nog een paar coureurs te gaan. Maar ik wil eerst even kijken waarmee je de meeste punten kon gaan verdienen. En dat doen we natuurlijk aan de hand van het NuSport GP-spel. Want het was volgens mij weer een ouderwets slagveld in het GP-spel.
Bloedbad.
Ja, het is inderdaad, wij wakten er weer helemaal niks van. Althans, ik heb hier alleen mijn eigen score voor de hand. Hè. We nemen op zondagavond op, het is altijd hectisch. Verslagen tikken, reactiestukken tikken. Dus ik weet niet of jullie zelf kunnen vertellen wat voor team jullie hadden. Volgens mij hadden we alle drie hetzelfde team trouwens.
Ja. We hebben alle drie hetzelfde team.
We hebben alle drie hetzelfde team.
Sterker moeke, wij hadden gewoon exact hetzelfde ook qua voorspelling.
Allebei 99 punten.
Ja.
Een team met Verstappen, Bottas, Ocon en Schumacher.
Ja.
En Ocon, Alpine zag er gewoon heel goed uit.
In alles.
Tot en met VT3.
Tot en met Alonso, want die ging ook gewoon prima. Die kwalificeerde zich in de top 3 en eindigde in de top 10. En die eindigde in de top 10, dus ja.
Het is achteraf makkelijk praten, maar eigenlijk wilde ik ook Alonso in mijn team. Alleen dat kon niet, want dan had je Bottas en Verstappen niet samen kunnen nemen.
Nee, en ik had ook Bottas erin gedaan, omdat hij zo goed ging.
Ja, ja. Hamilton kwam ook weer een beetje als een duweltje uit een doosje.
Uiteraard.
Achteraf denk je dan weer van... Hoe kunnen we Hamilton nog steeds onderschatten in de kwalificatie? Dat je dan denkt, nou, Bottas klopt hem wel even.
Nou, ik had hem dus overschat. Want, ik heb Bottas op pole gezet.
Ja.
Kun je nagaan hoe ver ik ging met mijn...
Bottas zag er heel goed uit.
Ja, dom. Ja. Maar dat was nog na de derde vrije training. Toen was Verstappen gewoon heel snel. Dus,
ik had het ook, maar ik heb het na de derde vrije training toch aangepast naar Verstappen.
Ja. Ik niet. Terwijl je me nog een reminder stuurde.
Maar goed, het beste team wat je kon hebben, dat was van...
Ja, dat vind ik dus bizar. Want Verstappen is 1 geworden en Hamilton 2. Nou, dat lijkt een ABC'tje.
Ja.
Was het niet?
Was het niet. Want André Zinnemers was de beste van dit weekend. Een team met Verstappen, Gasly, Alonso en Norris. En hij heeft ook voornamelijk punten gescoord door zijn kwalificatie en de race volledig goed te voorspellen.
Dat is knap. Heel goed.
Heel knap, ja.
Uitstekend.
Dus Perez op het podium in de race, niet in de top 3 bij de kwalificatie, ja. Dan ben je een grote.
Precies. En doet dat pijn in het algemeen klassement?
Dat valt eigenlijk nog wel mee. Wij staan er nog wel goed bij. Nederpelt was al een beetje afgehaakt. Sorry, Joost. Maar ik sta nog keurig op plek 25. Wat echt, daar ben ik hartstikke trots op.
Oh, wow, dat is echt goed.
Plek 25. Volgens mij zelfs weer wat gestegen ten opzichte van 2 weken geleden. 646 punten. Jij zit ook nog in de top 100. Plek 90, Bas.
Prima.
Keurig.
Ja.
618 punten. En dan moeten we helemaal naar beneden.
Sterker nog, jij moest 16 keer je pagina refreshen.
Ja, dat was niet te geloven. En plek 306, Joost. Wat is je doel voor dit jaar? De plek top 100 nog? Top 200?
Zullen we het over Vettel hebben we het nog niet over gehad? Die had een hele interessante strategie.
Wil je het nog even over Vettel hebben?
Vettel, ja. Nee, die had toch een interessante strategie. Aston Martin met 2 auto's buiten de top 10 gestart.
Ja, dat is waar.
Binnen de top 10 geëindigd. En dan moet ik toch even naar de fan tegenover mij van Lance Stroll. Want Lance Stroll die reed van plek 19 naar plek 10. 9 plaatsen gewonnen. En er zijn wat coureurs achter hem gefinished hoor. Sainz, Leclerc, Räikkönen, Tsunoda. Maar die starten vanuit de pits, oké. Okay. Ocon natuurlijk, net benoemd.
Ja.
En Antonio Giovinazzi. Ja, hij heeft er nogal wat gepasseerd.
Ja. Ja, ik kan niet anders zeggen dat het een goede race van hem was. Aan de andere kant, hij is wel de enige coureur die al zo lang in de Formule 1 mag blijven zitten.
Dan gaat hij weer.
Ja. Ja, ieder andere coureur was al lang gewipt.
Maar moet je toch goed doen dat Vettel hem nu de baas is dan?
Hè? Zeker, ja. En dat ben ik ook hartstikke blij om. Want ik ben toch stiekem, als Formule 1 fan ben je toch altijd ook fan van Sebastian Vettel.
Ik ook, ja.
Want als je hem in die tijd bij Red Bull hebt zien rijden, dan weet je dat het niet alleen die auto was. Die discussie die steeds meer opgeworpen wordt.
En dat het gewoon een hele sympathieke, leuke vent is.
Het is een ongelofelijke goedzak en hij heeft Stroll eindelijk in zijn zak. Moest ook wel, anders dan was het ook wel echt klaar met de carrière.
Ja, dan kon hij beter stoppen na dit jaar.
Maar gewoon een goede race van Stroll. Zo eerlijk moet ik zijn.
Ja. En Yuki Tsunoda, de fanclub moet het daar natuurlijk ook nog heel even over hebben. Ja, ik kwam weer niet goed voor de dag.
Echt flinke barsten in mijn penningschap van de fanclub hoor. Gaat niet goed.
Maar ik moet hem wel weer bedanken. Want kijk, hij crashte natuurlijk in de kwalificatie in zijn eerste ronde. Dat deed hij op Imola ook. Dat leverde fantastische beelden op. Ja, en dat was nu weer zo.
Ja.
Want ik weet niet of je goed aan die schuddende achterkant van de AlphaTauri hebt gekeken. Maar dat was fenomenaal.
Ja, ik dacht dat ik twerkende vrouwen hartstikke aantrekkelijk vond. Maar een twerkende AlphaTauri.
Geweldig. Ja, Joost die zat kwijlend naar dat scherm te kijken.
Oh, fantastisch. Ja, nee, ja. Ik vond het geweldig. En dat het allemaal zo beweegt en zo. Ja, schitterend.
Ja, dat was heel mooi. Als je kan het ook over een vrouw hebben. Dan,
dat is een natuurfilm. Ja.
En ik zeg je eerlijk, in een grimbak heb je dit niet.
Nee.
De charme van de strepen.
Ja, nee, dat klopt. Dus ik de Paul Ricard, bedankt. Tsunoda, bedankt. Dat waren mooi beeld.
Ja, kijken we naar kampioenschap, het wereldkampioenschap natuurlijk. Verstappen 131 punten, Hamilton 119, een gat van 12 punten.
Ja.
Dat begint inmiddels wel een lekker gat te worden.
Hij kan nu gewoon tweede worden achter Hamilton een keer en nog steeds...
Precies.
Ja, volgens mij derde zelfs kan hij een keer worden achter Hamilton. En dan kan Hamilton ook nog de snelste ronde hebben. Dus hij heeft nu wat ademruimte.
Nog steeds te weinig natuurlijk door twee weken geleden.
Nee, maar we gaan nu wel de zomer in. En kijk, we hebben het net ook al gezegd, dit is gewoon een geweldige indicatie voor Red Bull. Horner zei trouwens naar de kwalificatie al meteen. Hij zegt, als we ze hier kunnen pakken, dan kunnen we ze letterlijk overal kunnen we ze verslaan.
Ja. Ja.
Zo, dat ging maar net goed.
Nee, maar, dat mag.
Maar en we gaan nu de zomer in. Hè. Red Bull gedijt heel goed in warme omstandigheden. Mercedes wat minder. We gaan naar Spielberg, circuit op hoogte. We moeten nog even afwachten in hoeverre dat nu nog van invloed is op die krachtbron. Hè. Wat je in voorgaande jaren altijd zag.
Ja.
Dat die Mercedes daar iets op in moest leveren. Want dat kunnen we ook nog wel een keer benadrukken. Dat Honda echt een gigantische stap heeft gezet dit jaar.
Ja, nieuwe motor dit weekend. Alleen,
dit weekend ook nog?
Ja, alleen bedoel, dat is niet meer wat het vroeger was. Want je mag gewoon niet te veel. Het is in principe is er een engine freeze door het seizoen heen. Maar ze kunnen wel nog dingen doen als het de betrouwbaarheid verbetert. Hè. Dat is een beetje een grijs gebiedje. Maar je moet niet denken dat ze Verstappen dit weekend er 51 op elkaar bij heeft gehad. Hoor, dat niet.
Nee.
Nu zei Christine Horner, als we al in Frankrijk van Mercedes kunnen winnen.
Ja, nou, dat is het, ja.
Dan, ik weet niet meer precies wat hij daarna zei. Maar
dan kunnen we overal winnen.
Dan kan het leuk worden. Ja.
Nee, kunnen we overal winnen, dat zei hij letterlijk.
Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje zo. Frankrijk is gewoon een Mercedes-baantje. We hebben hier ook een video over gemaakt. Kijk vooral even op nu.nl als je dit later luistert. Daar hebben we een hele video over gemaakt. Die ga je vanzelf vinden. Terugblik Formule 1 heet die. Want wat maakt nou Frankrijk een Mercedes-baan? Waardoor we weten dat banen als Brazilië en Amerika en Abu Dhabi later nog leuker worden voor Red Bull.
Nou, Brazilië is eigenlijk al een Red Bull-baan. Daar doet Verstappen het altijd heel goed. Maar wat is een Mercedes-baan? Het is allemaal, het hangt van zoveel kleine dingetjes af. Abu Dhabi is ook altijd een normaal Mercedes-baan. Nou, daar won Verstappen de afgelopen keer.
Voornamelijk ook circuits met veel snelle bochten.
Ja,
ja.
Of camberbochten was altijd een ding. Ja. Weet je? Dus bochten dat de binnenkant van de bocht hoger ligt dan de buitenkant. Dus die een beetje naar buiten toe aflopen. Dat was altijd een kracht van Mercedes. Maar ja.
Nou, Paul Ricard had ook nog best wel een lang recht stuk, wat ook nog meehielp.
Ja.
Dat bij elkaar opgeteld. Maar je ziet, ze excelleren daar niet meer.
Alles is in de war geschopt eigenlijk. We kunnen gewoon niet meer, en dat is ook heerlijk, we kunnen nu niet meer naar een Grand Prix toe werken en denken van hier gaat Mercedes weer winnen.
Ja, vroeger was het zo overzichtelijk. Dan had je een lang recht stuk, dan was Ferrari goed.
Ja.
Was het een all-round baantje, was Mercedes goed.
Ja.
En was het een Monaco, was Red Bull goed.
Ja, ja. Het klopt vaak ook gewoon.
Nee, Red Bull heeft alles in de war geschopt.
Maar in 2016 was het super makkelijk om Formule 1 analist te zijn.
Ja.
En nu heb je echt geen idee.
Nee, nu is er eigenlijk gewoon geen bel meer op de trein.
Voor het eerst in tijden denk ik van, oh, Red Bull is gewoon sneller op het rechte stuk.
Ja, nou ja, goed, ik bedoel, we weten natuurlijk wel richting Frankrijk van, nou, hier zit Mercedes er weer bij, hè, na twee rampen weekenden. Nou, dat bleek dan nog wel zo te kloppen, gelukkig.
Ja.
Volgens mij heb ik ook gezegd dat McLaren weer voor Ferrari zou zitten. Nou, dat bleek gelukkig ook te kloppen. Maar, dus er is nog wel wat van te zeggen, maar het is wel steeds moeilijker geworden. En dat is alleen maar te danken aan Red Bull.
Ja. Ja. Nu krijgen we twee keer Oostenrijk. Op basis van de geschiedenis absoluut een Red Bull baantje.
Geen idee wat het gaat. Nee.
Nee, het was altijd een beetje een Mercedes baantje. Dat werd een Max Verstappen baantje vooral.
Ja, maar er is nog iets wat meetelt. En ik denk dat het gewoon bij Mercedes momenteel stroef gaat. Ja. En dat heeft niet alleen met de pace te maken, maar er zit gewoon een beetje een...
De hele flow is ook anders.
Er zit gewoon een beetje, hoe moet je dat zeggen?
Het gaat niet meer vanzelf.
Nee. En wat er ook wel belangrijk in is, denk ik, is dat je nu, voorheen kwam Mercedes naar een circuit toe, veel jaren, en dan reden die auto uit de vrachtwagen en ze hadden in de simulator bekeken hoe die moest zijn.
Ja.
En ja, als je dan rijdt en je bent sowieso een seconde sneller dan de rest of een halve seconde of weet ik veel, dan ga je niet meer de hele nacht doorwerken en ik moet nu dit nog aanpassen en dat nog aanpassen. En nu heb je al een paar weekenden op rij. Nou, Hamilton zei ook, ja, we hebben tot op het laatste moment alles veranderd. En bedoel, dat maakt zo'n weekend voor zo'n team ook veel intenser.
Ja.
En helemaal als je er dan niet voor beloond wordt.
Nu spelen wij met z'n drieën het spelletje Warzone op de PlayStation.
Ja.
En wij zijn op zich niet super goed. Mag je van jezelf vinden, maar wij winnen niet vaak.
Nee.
Maar als wij een keer winnen...
Maar we zijn wel leuk.
Wij zijn leuk met z'n drieën. Ja. Nee, ik ga even met een gek voorbeeld gaan komen. Maar als wij, omdat we niet zo goed zijn, als we een keer winnen, vinden we dat geweldig.
Ja, ja. Ja.
Dat is echt onze avond.
Ja.
Maar als we elke avond drie keer zouden winnen, dan gaat dat een beetje vervelen.
Ja.
Snap je waar ik naartoe wil?
Ja, ja, ja,
gaat dat bij Mercedes niet een beetje vervelen?
Nou ja, maar dan zou dat al gebeurd moeten zijn natuurlijk.
Ja, maar natuurlijk, maar na 5-6 jaar kan je dat al gaan denken. Nou, dat hebben ze nog kunnen uitrekken.
Ja.
En nu is de rek daar ook misschien...
Ja. Ja, maar ik heb
uit.
Ook een beetje, ik denk meer het idee dat het nu gewoon heel erg wennen voor ze is dat ze... Ik
heb natuurlijk echt tegenstand hebben.
Ja, ze hebben ook al eens last gehad van Ferrari, 2 jaar met Vettel. En dat was ook gerust wel onder hoogspanning. Maar ja, dan denk ik dat ze zelf ook al wisten dat Ferrari het vroeg of laat wel zou verneuken. Eigenlijk, daar kwam het eigenlijk een beetje op neer.
Of Vettel.
Ja, of Vettel.
En ze hebben nu ook wel echt een ander kaliber tegenover. Dus ook qua coureur natuurlijk.
Ja, dat vooral.
Echt iemand die volledig opgewassen is tegen Hamilton. Hoe je het ook wint of keert. Ja, het is alles. Het is alles bij elkaar. Perez die om de hoek komt kijken. Bottas die vroeger een mindere dag had, dan werd hij nog tweede. Hooguit derde. En nu als hij in de kwalificatie te veel tieners laat liggen, dan valt hij meteen terug naar de 6e of 7e plek. En in de race komt hij ook tekort ten opzichte van Perez.
Ja.
Dus dat maakt de opties zeer beperkt voor Mercedes. Het zit Red Bull nu ook wel even mee. Het loopt gewoon lekker.
Ja, want dingen zoals vandaag, die vandaag kunnen, hè, met die strategie die goed uitpakt, dat komt ook omdat de snelheid in de auto zit. Dat is het gewoon. Daar gaat het uiteindelijk, komt het daar nog wel op neer.
Ja, zelfs vorig jaar was het niet gelukt.
Nee. No way.
Nee, zeker niet.
Absoluut niet. Dus ja, dat allemaal bij elkaar. En Red Bull zit natuurlijk wel, de structuur van het team is nog steeds grotendeels wat het was met Vettel, waar we het net over hadden, die 4 jaar dat ze dominant waren. Ze weten hoe het werkt.
Ja.
En Ferrari weet niet meer hoe het werkt. Dat is al zo lang geleden. Dat speelt ook allemaal een rol. Je hoeft ze niet te vertellen hoe je een wereldkampioenschap binnenhengelt. Dat kunnen ze. De vraag is alleen, kan het Verstappen het ook? Nou ja, voorlopig heb ik daar geen twijfels over.
Ja, en ook als je kijkt naar de constructeursstrijd. Ja, we kijken er eigenlijk te weinig naar, moet ik eerlijk zeggen.
Staan gewoon aan de leiding.
Maar dat begint
van weer uitgelopen.
Gewoon een gat van bijna 40 punten.
Ja, en dat is de laatste keer dat Red Bull, of tenminste dat Mercedes niet na 7 ronden in het kampioenschap aan de leiding ging. Dat kampioenschap, dat was in 2013.
Bizar.
Ja, dus dat lukte Ferrari ook nooit.
Ja.
Weet je wel, in die 2 seizoenen, 2017, 2018, 19 kan je ook nog meetellen dat Ferrari sterk was. Lukte ze dat ook niet. Dus ja.
Misschien een beetje een domme vraag, maar hoe belangrijk is die constructeurstitel voor Red Bull?
Heel
money,
belangrijk.
Money.
Ja, geld. Maar als Verstappen geen wereldkampioen wordt, dan...
Is het een troostprijs? Het is een troostprijs, tuurlijk.
Het is een beetje de KNVB-beker.
Zeker voor een merk als Red Bull, wat gewoon...
Hij zou voor Mercedes denk ik belangrijker zijn dan voor Ferrari nog. Ook qua prestiges en qua automerk. En,
Red Bull gaat het meer om de uiting en dan moet de kleur het gewoon doen.
Ja.
Die kleur die moet straks op alle blikjes komen. En die autokleuren die staan al op de blikjes. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Maar ik bedoel, het commercie, we hoeven niet omheen te draaien. Nee.
Nee, interessant allemaal zeg. Potverdorie, wat leuk allemaal.
Ja, maar het wordt gewoon een fantastisch seizoen.
Het is een fantastisch
seizoen. Het is al een fantastisch seizoen en dat gaat alleen maar beter worden.
En dan gaan we ook nog eens naar Oostenrijk.
Als een Grand Prix, moet ik nog even door je heen fietsen. Maar als een Grand Prix op Frankrijk, daar hebben we het over. Als Red Bull hier al zo sterk is, dat zegt een hele hoop. Maar dat een Grand Prix van Frankrijk überhaupt zo spannend is.
Dat is al niet zo.
Heel veel. Dat is gewoon geweldig.
Ja. Een van de leukste Grand Prix's van het jaar, dan ga ik toch even naar Oostenrijk. Die gaan we dus volgende week al krijgen. Wat is het, de Grand Prix van Stiermaken?
Ja, komende week.
Ja. Ja, waarom is het eigenlijk Stiermaken de eerste?
Regio. Ja, waarom die de eerste is?
Ja.
Omdat die, dat is de invaller.
Oh ja. Ja, dat is helemaal niet zo moeilijk. Nou, weet je dat ook weer.
En de tweede race in Oostenrijk is gewoon voor uitverkocht huis.
Oranje Tribune is er weer.
En dus niet tegen de richting in, waar we het laatste keer
hebben. Nee. Ik vind het wel jammer dat we dan wel weer die trainingen gaan krijgen die helemaal nergens over gaan. Die bij de tweede Grand Prix. Of dat we daar niet gaan experimenteren met een omgekeerde startopstelling.
Ja.
Nee, want je krijgt het pas in Engeland hè, natuurlijk, de sprintrace.
Ja.
Hadden ze nu beter kunnen doen eigenlijk.
Nou maar Engeland...
Dus drie races op hetzelfde circuit.
Ja, dat is ook weer zo. Dat wil je ook niet eigenlijk.
Nee. Drie?
Ja, dus dan heb je twee normale Grand Prix's in Oostenrijk en nog een sprintrace. Samen
dan. Oh, ja, oké. Okay. Nou ja, had dat nu bij een van die twee die toch maar die reversed grid gedaan.
Ja, nee, maar daar zijn te veel partijen tegen.
Ja, zonde.
Ja, het is niet ideaal. Maar goed, twee keer Oostenrijk. Het is altijd een leuke Grand Prix geweest de afgelopen jaren.
Het is vaak raak.
Vorig jaar de eerste was leuk. De tweede was natuurlijk medium.
Medium,
ja.
Nou, wel een leuke kwalificatie toen in de regen.
In de regen,
Ja, we gaan het allemaal zien. Wat denken jullie, als je dan toch even kort vooruit mag blikken, gaat dit een Mercedes of een Red Bull baantje worden?
Ik denk dat Red Bull momenteel de overhand heeft.
Ik denk het ook.
Nipt, maar wel genoeg.
Ik denk dat Verstappen twee keer gaat winnen.
Zo.
En
Ja. Kijk, je hebt het van tevoren over gehad. Ja. Ik word heel enthousiast in één keer. Moeke heeft een voorspelling. En gooi hem er nou maar gewoon in. We rekenen je er niet op af. En als het waar is, dan ben je de man.
Nou, ik heb het gevoel.
Ja.
Het gaat nu zo goed. Verstappen is zo goed. Red Bull gaat zo goed.
Stop.
Ja?
Nee, we gaan het nu jinxen. Dit gaat niet goed.
Nee, kom op nou. Zitten mensen in de auto op het puntje van de stoel.
Het zou me niks verbazen als Verstappen niet in de laatste Grand Prix al kampioen wordt, maar daarvoor al de titel binnen heeft dit jaar.
En dan zei hij...
En dat komt ook?
Je zei off the record drie races van tevoren.
Zou kunnen.
Ik ga je gewoon even naaien met dit.
Nu onder record.
nu kan ik er niet meer omheen.
En ik hou me gewoon bij. Maar het ziet er goed uit.
Het ziet er goed uit, maar het komt er ook mee dat de teams, die moeten natuurlijk ook gaan kijken naar volgend jaar. Omdat dan alle regels op de schop gaan.
En dus
hoe lang wil je als Mercedes zijn? Stel, hij wint nu twee keer in Oostenrijk. Nou, sta je ver achter. Waar gaan we daarna heen? Weet je dat uit je
hoofd? Groot-Brittannië.
Daar zijn we steeds beter voor.
En dan Hongarije, ja.
Nou ja, gewoon tot aan de zomerstop. Hoe sta je er dan voor? Staat Verstappen dan al een Grand Prix zegen voor? Misschien nog iets meer.
Ja.
Ga je als Mercedes zijnde dan nog volle bak met deze auto door? Met het risico dat je volgend jaar dan weer met een achterstand begint?
Ja, ik hoop toch dat ze het doen. En ik hoop ook dat Red Bull het doet nog een beetje. Want dat zou betekenen, want Ferrari die zegt, we zijn deze auto's klaar. We stoppen nu gewoon met deze auto. En we gaan gewoon helemaal focussen op de auto volgend jaar.
Ja, dat was te zien dit weekend.
Ja, ik denk dat McLaren dat die kant ook al heel erg op gaat. En daar zie je nu vandaag dat McLaren en Ferrari Mercedes en Red Bull gewoon totaal niet bij kunnen houden. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
Als Red Bull en Mercedes nog een tijdje in die titelstrijd zijn, en die gaan toch nog dat ene volvleugeltje. En we offeren toch nog even dit geld en die windtunneluren op aan die. Hè, en Ferrari mag al langer in de windtunnel en McLaren ook. En dat die dan volgens jaar erbij zitten, dat zou mooi
zijn.
Gewoon vier teams die vooraan die kunnen winnen. Dat zou geweldig zijn.
En ik hoop eigenlijk ook wel dat het moet wel spannend blijven. Want het zijn 23 races dit jaar.
Ja.
En je moet er toch niet aan denken dat we eigenlijk allemaal... ook al is het, zou het dan Verstappen zijn.
Ja.
Dat de spanning er dan totaal uit is.
Maar dat gaat ook weer niet gebeuren, denk ik. Ik vind jouw drie races voor het einde verspilling vrij goddig. Ik hou het bij, het ziet er goed uit. Maar Mercedes is niet voor niets meervoudige wereldkampioen.
Ook weer waar.
En dat geldt ook voor Hamilton.
Ik moet in één keer denken dat...
Het zou heel dom zijn om die te onderschatten.
Ik moet in één keer denken aan Zandvoort. Eigenlijk toen hij op de kalender kwam, dacht ik... Ja, weet je, leuk dat Verstappen daar aan meedoet. Maar dat wordt gewoon weer een overwinning voor Mercedes.
Nee,
het komt gewoon steeds dichterbij. Dat Verstappen echt daar gaat winnen.
Ja, als ik eraan denk, krijg ik al kippenvel.
Dat wordt een volksfeest in Tokio.
Drie dagen lang uitverkocht huis, 100.000 man op de tribune, één grote...
Ja, maar er is wel één factor die hier nu mee gaat spelen. En dat is dat je straks er naartoe gaat en dat iedereen verwacht, of eigenlijk rekent op dat hij gaat winnen.
Absoluut.
Ja, dat is ook wel weer, heeft ook een keerzijde natuurlijk.
Ja, zou kunnen. Ja.
Maar ik hoop gewoon dat het gewoon dan nog heel erg spannend is. En dat we gewoon, als we zondagmiddag, als de lichten uitgaan, dat we dan nog niet weten wie er gaat winnen. Dat is ook voor voor Zandvoort hoop ik dat op dat scenario.
Maar dat blijft de Formule 1 ook, toch? Er kan altijd een motor stuk gaan. Ja. Je kan altijd een foutje maken. Hamilton heeft foutjes gemaakt. Verstappen heeft dit jaar foutjes gemaakt. Ja. We weten, het is gewoon een geweldig seizoen. Met alles
we zijn
wat erbij
nog niet eens
hoort.
Op een derde.
We zijn nog niet eens op een derde. Het is gewoon gaan twee, de komende twee weekenden gaan we weer helemaal los. Ja, tot in Oostenrijk. Het is echt...
Alleen zonder Bas.
Oh ja, dat gaat weg.
Oh ja.
Oh ja, dat moet je nog zeggen.
Ja, dat. Nou, ik ga. Nou, ik ga niet weg. Ik ben ook EK-verslaggever voor nu.nl. Elke dag op nu.nl EK-update. Ja. Voetbal hebben we het over. Maar we gaan dus naar Hongarije. En dat is volgende week. En dan mis ik dus de Grand Prix van Oostenrijk. En als we dat winnen, we moeten mogelijk tegen Portugal. Dan
we moeten tegen Portugal.
Gaan we niet winnen.
Maar als we die winnen, dan gaan we naar Baku. En dan ga ik ook naar Baku. Dus dan mis ik ook nog een keer Oostenrijk. En ik ga ook naar Tokio, de Olympische Spelen. Dus ik mis ook Engeland en Hongarije. Dus jullie gaan me een paar keer niet horen.
Er wordt wel gezegd dat hij de leukste baan bij nu.nl heeft, hè, met al die tripjes.
Ja, ik mag heel veel gaan reizen.
Ja. Ja.
Dus dat is een feest.
Ja.
Ja. Nee, dat is een feest. Goed, dus
maar wij, gaan we met z'n tweeën door dan?
Nee, wij krijgen onze oude presentator Daan Smink terug.
Ah. Ja, gewoon oud en vertrouwd hoor. Daan Smink was gewoon de oude presentator. Dus dat komt allemaal goed.
Perfect.
Maar vanuit deze wel alvast succes de komende week, jullie twee.
Ja.
Dankjewel, we gaan je missen, Bas.
Ja, maar goed, als Nederland in de achterfinales is uitgeschakeld, goed nieuws, dan ben ik gewoon
wat
weer terug.
Wat kunnen als we tegen Portugal moeten.
Ja, precies. Ja. Ja, we gaan het al zien. Mannen, dank jullie wel. Volgende week zijn we er dus weer met een terugblik op de Grand Prix van Oostenrijk. De Grand Prix van Stiermarken. Klinkt hartstikke mooi. Tot dan, mannen.
Joep.
Dag.